We openen vanavond Gods woord in de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. We lezen daaruit hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 13.
Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet van de man. Daarom dan, indien zij eens andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genoemd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk degene die van God van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmatig werd zondigende door het gebod.
We zijn aangekomen, gemeente, bij zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Laten we die samen lezen voorafgaande aan de uitleg daarvan. Zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. Namelijk in Matthäus 22. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het thema waaronder zondag 2 vanavond wordt uitgelegd is evangelische ellendekennis. Evangelische ellendekennis, dat bestaat uit drie stukken, namelijk godskennis, Christuskennis, zelfkennis. Dus godskennis, Christuskennis, zelfkennis. Ik weet niet hoe u het ervaart vanavond, gemeente, maar voor mijn gevoel duikelen van het ene uiterste in het andere uiterste. Vorige week zondagavond konden we ons laven aan de woorden van zondag 1. Uitleg van de enige troost in leven en in sterven. En Wat komt dan in een kort bestek vanuit zondag 1 ook heel veel langs? Dat een magistraal antwoord wordt er dan gegeven, waarin in korte lijnen, duidelijke lijnen, het werk van de Zoon, de Vader en de Heilige Geest uiteen wordt gezet en ook meteen de vertaalslag wordt gemaakt naar het hart, dat we ons mogen vertroosten ten diepste aan wie God is. Nog niet eens aan wat de Heere doet, dat is al rijk, maar vooral aan wie God is. Hij wil troosten. En dat is een aard. Dat is een natuur. Zo is hij. Of zoals Psalm 130, en dat op zo'n ontroerende, hele beknopte wijze verwoord in onze vertaling staat: bij u is vergeving. Maar de taal waarin die psalm is geschreven gebruikt daar een hele merkwaardige uitdrukking. Je zou dat eigenlijk zo kunnen overzetten: u bent vergevend. U bent vergeving. Nu, dat was ook de ondertoon, en dat is de ondertoon van zondag 1. Niet wie de Heere in de eerste plaats, wat hij doet, maar wie hij is. En dan opeens van het een in het ander staan we vanavond voor dat zwaar beladen woord ellende. Voor je gevoel moet je dan toch wel even een drempel over. Ik in ieder geval zit op die boodschap niet te wachten. Ellende. Dat klinkt bedreigend. Dat klinkt somber. Dat maakt je neerslachtig. Dat maakt ook alles donker. En trouwens, door de weeks krijgen u en ik toch al genoeg ellende over ons uitgestort. Wat een ellende in deze wereld. Wat een ellende in de loopgraven van Bachmoed. Wat een ellende onder de volkeren. Russische bevolking, Oekraïners. Maar ook wat een ellende dicht bij huis. Die cijfers leest en volgt van de gezondheid onder onze bevolking, vooral ook de mentale, psychische gezondheid. Nou, daar wordt een mens niet vrolijk van. Het hoge aantal mensen, het hoge aantal jongeren met name in onze samenleving dat antidepressiva gebruikt. Wat een wereld van een ellende gaat er achter die koude, kille cijfers schuil. De lange wachtlijsten bij de hulpverlening. Zorgen die ook onze gemeente niet voorbij gaan. Het is maar een fractie van die zorgen wat de plaats krijgt in de voorbeden. En dan weten wij als kerk dat nog niet lang niet alles. En dat hoeft ook niet. Als God het maar weet. En dan vormen we als gemeente nog maar een kleine splinter binnen het geheel van de Nederlandse bevolking. Laat staan binnen het geheel van de wereldbevolking. We komen toch in de kerkgemeente om hoop te krijgen. Troost. Uitzicht. Om het evangelie te horen. Zodat we als we de kerk weer uitgaan, we even boven het leven uit zijn getild. We weer adem hebben gekregen. Voor de week die voor ons ligt. En dan in één keer zondag 2, nota bene, troost, ellende. Toch zit deze zondag, en dat zeg ik niet vanmorgen, vanmiddag om de pijn te verzachten die deze zondag ook met zich meedraagt. Toch zit deze zondag, zondag 2, borden vol troost. Allereerst maar door u en ook mezelf vanmiddag vanavond erop te wijzen wie ons die ellende leert. Nog niet eens wat de Heidelberger en wat daarachter het woord van God onder ellende verstaat. Maar de vraag is heel eenvoudig, waaruit kent gij uw ellende? En dan staat er uit de wet van God. Zet u vanavond in uw gedachten even een streepje onder de naam God. Het maakt nogal verschil wie iets tegen je zegt. Ook een moeilijke boodschap. Of een ongemakkelijke boodschap. Vergun me dat ik even een heel eenvoudig voorbeeld gebruik, gemeente, om dat duidelijk te maken. Ik denk dat het bij u ook verschil maakt als de buurman van vier huizen verderop via je kinderen tegen je zegt dat je eigenlijk maar een ongemakkelijk figuur bent. Dat hij je eigenlijk niet kan zetten. Hij mag je niet. Nou, ik denk dat zo'n manier van doen ook alles dan zegt over die buurman. Waarom zegt hij dat niet gewoon rechtstreeks tegen jou, maar via de kinderen? En trouwens, wat heb je voor de rest met deze man te maken? Je komt hem misschien 's avonds een keer tegen wanneer je tegelijkertijd de containers buiten zet. Of je ziet hem 's morgens vroeg, net als jij, ook op hetzelfde moment in de auto stappen om naar zijn werk te gaan. Maar voor de rest heb je eigenlijk weinig met elkaar van doen. Je haalt je schouders op. Je zegt er misschien wat van tegen je kinderen. En je gaat weer verder. Maar het maakt wel verschil of dat je man of vrouw iets tegen je zegt wat ongemakkelijk is, toch? En als hij of zij dan ook nog een keer gelijk heeft. Dan kun je misschien wel even een ommetje gaan maken, maar je moet weer een keer thuiskomen. En elkaar in de ogen kijken. Samen eten. Samen leven. Samen slapen. Samen de kinderen opvoeden. Als je die mag hebben. Het maakt dus wel verschil wie iets tegen ons zegt. Of er een band is, of niet. En ook met welke bedoeling iets tegen je wordt gezegd. Is het verwijtend om je pijn te doen, af te zetten, afstand te nemen, te beschadigen? Of is het God die het tegen je zegt? Die vanaf het begin van ons bestaan met ons verbonden is. Nog los van de vraag wat u daarvan vindt. Maar God heeft die band gelegd. Die vanaf het begin van ons bestaan ons omringt met zijn goedheid. Die vanaf het begin van ons bestaan ons overschaduwt met zijn woord. Die vanaf het begin van ons bestaan maar één ding op het oog heeft in uw, jouw en mijn leven. En dat is dat je hem leert kennen. God zegt het ons vanavond aan. Zonder bijbedoelingen. Zonder verborgen agenda. Zonder verkeerde gevoelens. Maar God spreekt tot jou, u en mij. Waarom? Omdat hij ons in die ellende hem wilt laten leren kennen. En dan zitten we eigenlijk al meteen, gemeente, bij de eerste kant van wat ellende is. Let u erop in de Heidelberger Catechismus, ik geef het u direct toe. Soms worden die woorden ellende en zonde gebruikt als synoniemen, twee verschillende woorden met dezelfde betekenis. Je mag ze tegen elkaar uitruilen bij wijze van spreken. Maar hier in zondag 2 omvat het woord ellende meer dan alleen zonde. Hier betekent ellende niet alleen zonde, zoals we dat zo meteen zullen zien in vraag en antwoord 5. Maar hier betekent ellende ook de gevolgen van de zonde. Bij gevolgen van de zonde moet u allereerst maar denken aan wat wij, u, jij en ik in ons dagelijks leven ondervinden. Aan moeite, gebrokenheid, zorg, verdriet, pijn, ziekte, lijden, sterven, eenzaamheid, psychische moeite. Al die andere zaken die in het paradijs niet voorhanden waren, maar die na onze afscheid van de Heer en van zijn dienst ons leven steeds meer zijn gaan overwoekeren. schadigen, pijn doen en ons verdriet geven. Het zijn dus ook de gevolgen van de zonde die doorklinken in het woord ellende. Naast zonde zelf. Maar juist doordat de Heere ons in deze Heidelberger Catechismus vertelt wat ellende is, maakt de Heere ook duidelijk dat we tegenover hem daarvoor verantwoordelijk zijn. Mag ik maar weer opnieuw een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken, ook voor onze mens, jonge mens. Stel je bent buiten aan het voetballen met je vriendjes. Je krijgt de bal voor je schoen en je denkt met een omhaal een prachtige goal te kunnen maken, maar dat gaat mis. De bal vliegt over de schutting en je hoort gerinkel. Nu dan weet je wat er staat te gebeuren. Dan komt de buurman naar buiten en die spreekt je aan. Waarom heb jij dat gedaan? Dat zijn ongelukkige momenten. En dan moet er natuurlijk ook stevig gepraat worden. Maar op enig moment is dat hopelijk uitgesproken. En een week later denkt de buurman en jij er ook niet meer aan. Dan is dat uit, voorbij, klaar. Maar het zou me niet verbazen als vanavond in het midden van de gemeente of thuis met ons verbonden iemand zit mee te luisteren, die als ik dit zo uitleg vanavond ook tegen zichzelf en misschien wel zachtjes tegen mij vanavond zegt, ja maar dominee, er zijn ook situaties in het leven waarvan je moet zeggen, als je ze uitgesproken hebt en ondanks dat je het beleden hebt en er vergeving om hebt gevraagd, ze voor de rest van je leven met je meegaan. De pijn die je bijvoorbeeld hebt aangericht in het leven van je vader of van je moeder. Je zag hun verdriet. Je ging gewoon door. Je zag de tranen van je moeder. Je trapte nog harder op haar hart. Je zag de stilte. Je zag de pijn. En toen je later tot inkeer kwam, misschien wel onder de verkondiging van het woord, en je terugging naar je ouders en je dat uitgesproken hebt en vergeving gevraagd hebt, het ook aanvaard is, die vergeving, draag je dat wel met je mee. En iedere keer weer opnieuw, misschien ook wel op dit moment, denk je bij jezelf, had ik dat maar niet gedaan. En ondanks dat je vader of je moeder nog tegen je zei, ook op haar sterfbed, kind, het is uitgesproken. Ik heb het je vergeven. Draag je die pijn met je mee? Wat zegt die pijn eigenlijk? Die pijn zegt alles over de band die er is. Nog niet eens over wat je hebt gedaan. Daar gaat het je ook niet om. Maar het gaat om je moeder. Om je vader. Dat je haar of hem pijn hebt gedaan. Dat voel je. Dan zitten we eigenlijk in het hart van zondag 2, gemeente. God spreekt ons aan. En de Heere confronteert ons niet in de eerste plaats met de dingen die we wel moesten doen, maar niet hebben gedaan. Met de zonde die we hebben gedaan, terwijl de Heere heel nadrukkelijk zei, dat wil ik niet. Maar zondag 2, en dat is magistraal in de Heidelberger Catechismus, begint niet bij situaties, daar ging het mis in je leven en dat had anders gemoeten. Maar plaatst ons in één keer voor God. Tegen hem heb je gezondigd. Tegen God. Daar hebben we vanavond de eerste trek van evangelische ellendekennis. Het diepe besef wat de Heere door zijn woord en door zijn geest werkt in mijn hart. Niet dat ik iets heb misgedaan of heel veel heb misgedaan, maar dat ik tegen God heb gezondigd. Dat maakt nou het verschil. Tussen de ellende die we aantreffen in de wereld, de ellende die we meedragen in ons leven als we de Heere nog niet kennen, en de ellendekennis die hier in zondag 2 in de Heidelberger Catechismus stap voor stap uiteen wordt gezet. Waarom is dat verschil zo belangrijk? Wel omdat de Heidelberger Catechismus meteen in die ellendekennis de notie van verantwoordelijkheid verweeft. Om vanaf het allereerste moment te voorkomen dat we in de slachtofferrol kruipen. Dat is een neiging, gemeente, die we allemaal met ons meedragen. Let u er maar eens op, bij uzelf, bij een ander of bij kinderen. Als we op onze verantwoordelijkheid worden aangesproken, dan proberen we het altijd te verzachten. Door te wijzen op de ander, de omstandigheden, te zeggen ik kon niet anders. Maar nu plaatst zondag 2 ons voor God. Inderdaad, dan worden we stil. Want tegenover de Heere kunnen we niet wegkruipen achter een ander. Kunnen we geen mooi weer spelen. Vergoeilijke argumenten aandragen om het wat te verzachten. Maar als we tegenover God staan, dan staan wij tegenover hem die ons kent tot op de bodem van ons bestaan. Mag ik, voordat ik de volgende stap ga zetten, gemeente, in de uitleg van zondag 2, maar eerst is deze hele basale vraag aan u en mijzelf stellen. Heb jij al een keer voor God gestaan met je leven? En dat je stil viel. Je geen kans meer op kon. Toen God je op je verantwoordelijkheid aansprak. Hoe de Heere dat doet, wel zegt de Heidelberger Catechismus, ons op onze verantwoordelijkheid aanspreken, dat doet God door middel van de wet. En dan zitten we in vraag en antwoord 4 vanavond. Dan legt de Heidelberger Catechismus uit wat de wet van God van ons eist. Zet u daar even een streepje onder. Er staat niet wat de wet van God van ons vraagt, zou je alsjeblieft. Wat de wet van God ons aanbeveelt, het lijkt me goed dat je dat doet. Wat de wet van God misschien op ons hart appelleert. Het is dwaas als je dit nalaat. Maar eisen. Als de Heidelberger dat woord gebruikt, het woord eisen, dan neemt de Heidelberger het dus op voor God. Voor Gods recht. God staat in zijn recht om dit aan ons te vragen. En dat doet de Heidelberger Catechismus, en dat wordt ook verder uitgelegd in zondag 3 en 4, omdat de Heidelberger vasthoudt aan God die ons leven heeft geschapen tot eer en verheerlijking van hem. Al is de situatie in ons leven nu radicaal veranderd en al staan wij buiten het paradijs en al hebben wij te maken met veel ellende in ons leven en al weten we het om ons heen gebeurt ook genoeg wat het daglicht niet kan verdragen en al weten we het ook van elkaar, als heel ons leven opengelegd wordt onder de mensen, is er niemand die ons nog een keertje aan blijft kijken. Maar nu zegt de Heidelberger Catechismus vanavond, God eist dat door zijn wet. Hij legt zich niet neer bij de situatie zoals die nu is. Nee, hij gaat ervan uit wat hij met ons leven beoogt. Of we dat nu wel of niet willen. Of we daar nu wel of niet op zitten te wachten vanavond. En nog los van wat we ervan vinden. Maar God houdt zijn doel vast. Wat Hij met jou, uw en mijn leven voor ogen heeft. En dat doel is, nou, niet hard werken, niet goed je best doen, niet vroom leven, niet je vasthouden aan allerlei regeltjes, niet je vuur uit je sloffen lopen voor de Heere. De eis van de Heer is heel eenvoudig. Liefde. Dat is nou de kern van de wet. Liefde. Dat maakt Gods wet dus ook tot een unieke wet. Het is goed om dat vanavond ook tegen elkaar zo te zeggen, gemeente. Want als het woord wet valt, denken wij meteen aan straf. Als het woord wet valt, denken wij meteen aan rechter. Als het woord wet valt, denken wij meteen aan verantwoordelijkheid. Maar als de Heere zijn wet in ons leven uitlegt, dan legt de Heere uit wat Hij met ons leven voor ogen heeft. Hem liefhebben. Eenvoudig, hè, gemeente. Dat is nou het enige wat de Heere van u en mij vraagt. Liefde. Geen regels. Geen ellenlange rijen gebodjes en verbodjes. Maar liefde. Dat werpt dus meteen ook een heel ander licht op wie God is. De eis die de Heere op ons hart legt om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. We zullen dat zo meteen nog eens rustig nagelopen in dit antwoord. Maar het zegt ons in de eerste plaats alles over God. Heel nadrukkelijk wil zondag 2 dat vast blijven houden. Het uitgangspunt is en blijft God. God eist van ons die liefde. Omdat God zo is. Hij is liefde. En dat heeft Hij ook voor ogen gehad in de schepping van ons. En dat heeft Hij tot op de dag ook voor ogen in jou en mijn leven. Hem lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. Ja, inderdaad, om in de liefde gelijkvormig te worden aan God. Ondertussen, gemeente, is zondag 2 dus ook bezig om ons verkeerd beeld van de Heere recht te zetten. Als een onderdeel van de evangelische ellendekennis. U en ik, wij wantrouwen van nature God. En als het gaat om het woord waarin de Heere uitlegt wie Hij is, geloven u en ik er van nature helemaal niets van. Daar hebben we zo onze eigen gedachten en meningen bij. Daar vinden we soms ook wat van. En zo richten we ons leven ook in. Mag ik 2 Bijbelse voorbeelden geven, gemeente, omdat duidelijk te maken van een verkeerd beeld van God. Ik denk aan bijvoorbeeld die theoloog, een godgeleerde in de dagen van de Heere Jezus Christus. Had ook carrière gemaakt in de godsdienst en vandaar dat hij lid was geworden van het Sanhedrin. Nou, daar kom je niet zomaar in te zitten. Dan beschik je over heel veel gaven. Dan ben je een man van aanzien. Dan heb je je sporen verdiend in de theologie en ook in de samenleving van die tijd. Dan heb je veel verantwoordelijkheden en word je ook geacht om leiding te kunnen geven, geestelijke leiding in het volksleven. Midden in de nacht klopt hij aan bij de Heere Jezus, er ontstaat een gesprek en meteen aan het begin van het gesprek zegt de zaligmaker: ben jij nou een leraar van Israël? Je weet het niet eens. Wat weet Nicodemus niet? Wie God is. Moet je maar gezegd worden. Jarenlang de Bijbel gelezen. Diploma's gehaald. Studenten opgeleid. Je gaat op bezoek bij een zoon van een timmerman. En je hoort, je weet niet eens wie God is. Hoe komt het dat Nicodemus het niet weet wie God is? Dat komt omdat hij de Bijbel las los van God. En hij had het niet eens door. Vandaar ook dat mijn vraag gemeente aan het begin van de preek. Heb je al een keer voor God gestaan? Dat het stil werd. En toen je voor God kwam te staan en het stil werd. Toen verbrijzelde God je in die stilte. Brak je trots, je hoogmoed en je egoïsme. En sloeg je hardhandig of zachtjes tegen de grond. Een volgende voorbeeld van iemand die denkt dat hij God kent. En er toch naast grijpt. We hebben het vanavond over ellendekennis gemeend. En ook op het terrein van de kerk en op het terrein van de Bijbel komen verschillende vormen van ellendekennis voor. Mensen die weten dat ze in hun leven op bepaalde terreinen niet deugen en dat daarom ook heel veel in hun leven moet veranderen. En die ook heel goed hun best doen om dat beter te krijgen. Een van die mensen is toch niet helemaal zeker van zijn zaak en daarom gaat hij op een dag naar een nieuwe leraar in Israël. Hij wil wel eens horen wat hij ervan vindt en hij legt zijn leven voor Jezus uit Nazareth. Vertelt hem in alle oprechtheid wat hij allemaal heeft gedaan. En dan zegt de Heer Jezus tegen die rijke jongeling niet van, je staat hier te bluffen. Ik geloof er helemaal niets van. Maar dan benadrukken de evangelisten dat Jezus die jonge man aankijkt en hem bemint. Dan zegt de Heer Jezus, je bent er bijna. Nog één stap. En dan keer je God. Verkoop alles. Deel het uit. Neem je kruis op. En volg mij. Wat bedoelt de zaligmaker met dat antwoord? Bedoelt de Heer Jezus te zeggen, mag ik dat voorbeeld even gebruiken? Die jonge man die staat op de ladder, sport voor sport klinkt hij omhoog naar God. Je zegt de Heer Jezus, je bent er bijna, nog de laatste sport, de laatste treden en dan sta je boven. Met andere woorden, je bent aardig op weg. Navolgenswaardig, ook voor u en mij vanavond. En ik help je een handje met mijn laatste advies en je staat voor God. Weet u wat de zaligmaker doet? Hij haalt de ladder onder de benen van de jongen vandaan. Want God woont niet in de hoogte. God woont niet in de diepte. God woont bij een verslagen hart. Een gebroken geest. Een arme. Die berooid zijn handen uitsteekt. Naar de Heer. Die jongen had een verkeerd beeld van God. En toen de Heer Jezus in het leggen van de eis van de wet aan zijn hart, alles verkopen, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, tuimelde hij met zijn leven omver. En droop hij af, was hij maar blijven liggen. Had hij maar gevraagd aan de Heere, Heere, hoe moet ik zalig worden? Hoe word ik met God verzoend? Maar hij ging weg, omdat hij een verkeerd een hard beeld van God had. In het woordenboek van de rijke jongeling kwam het woord liefde niet voor. En dan zitten we meteen, gemeente, kijkt u even met me mee in vraag en antwoord 4. Dan zegt de Heidelberger Catechismus: wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Wat leert ons Christus? Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De Heer Jezus, en in aanvolging van de Heer Jezus, zegt de Heidelberger Catechismus vanavond niet: hier komt het rijtje. Dit moet je doen en dat moet. Nee, de zaligmaker zegt: liefde. En alleen maar liefde. Alles. De liefde is ongedeeld. Onvoorwaardelijk. Oprecht. Volkomen. Of niets. Alles van je hart. Alles van je gedachten. Alles van je gevoelens. Alles van je verlangens. Alles van je krachten. Alles van je leven. Alles van je doen. Alles van je laten. Alles onder de mens. In het gezin. In de familie. Op je werk. De buren, zeker de mensen die we niet mogen. God lief hebben boven alles. En daarnaast als jezelf. Ik weet niet hoe het u vergaat vanavond, maar ik zit vanavond al luisterend naar de Heidelberger Catechismus gewoon in uw midden. Ik sta er buiten. De liefde is toch niet iets van wat je kan. Je doet je best, maar het lukt niet. Liefde is toch wat je wil. Dat wil je wel, of dat wil je niet. Staat u er ook buiten? Ook wanneer je de Heere mag kennen. Dan hoor ik iemand bij zichzelf zeggen: dominee, ik dacht dat u vanavond alleen maar zat te preken in zondag 2 voor mensen die de Heere nog niet kennen. En die ontdekt moeten worden aan wie ze zijn voor God. Die de donder van de wet over hun leven moeten horen bulderen. En die de scherpte van hun wet in hun hart en in hun ziel moeten voelen. Maar als je de Heere kent en je zonden zijn vergeven, dan ben je zondag 2 toch voorbij. Lees eens even met me mee wat er boven deze zondag staat. Zondag 2, let u even op, er staat niet: waaruit hebt u uw ellende leren kennen? Waaruit kent gij uw ellende? Tegenwoordige tijd. En die vraag wordt dan gesteld aan iemand die de Heere mag kennen. Dat gaat ook verder in vraag en antwoord 4. Daar staat: wat eist de wet van God van ons? Van ons. De vraagsteller zegt niet: wat eist de wet van God van mij? En u, die de Heere mag kennen, kan dan onderwijs geven. U staat daarachter, want dat is voorbij. Nee, er staat ons. Tegenwoordige tijd. En dan staat er in vraag en antwoord 5... kunt gij dit alles volkomen houden? En dan komt het antwoord: nee, ik. En dan staat er niet in de verleden tijd: ik was vroeger geneigd om God en mijn naaste te haten. Er staat: ik ben geneigd. Nee, dat is geen pedagogisch trucje wat vanavond er wordt uitgehaald in zondag 2. Alsof de leraar even voor het gemak naast de leerling wil zitten en op zijn niveau het antwoord wil afstemmen. Voor dit moment pas ik me even aan. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik achter mij, ik was vroeger geneigd om God en mijn naaste te haten. Maar om je te willen te zijn, om dichtbij je te kunnen komen, vertel ik het even alsof ik het nog niet ben, alsof ik het nu nog ben. Hoe komt het dat het in de tegenwoordige tijd staat en dat het dus niet alleen betrekking heeft op diegenen onder ons vanavond hier in de kerk of thuis die de Heere nog niet kennen, maar op ons allemaal? Bekeerd, onbekeerd, verzoend met God, onverzoend met God. Het komt omdat de catechismus aan ons vraagt, wat eist God van ons? Ook in de heiliging. Volmaakte liefde. Volkomen gehoorzaamheid. Een leven zonder zonde. Een leven helemaal gewijd tot eer van God. Een leven wat maar één ding wil. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, ja in de nacht. Je verheugen in God. Een leven dat helemaal gelijkvormig is aan Hem. Tot en met mijn hart, mijn verlangens, mijn gevoelens afgestemd op God. Dat betekent, gemeente, dat zondag 2 dus niet alleen gebruikt kan worden als een soort, mag ik het in onze termen van vandaag maar even zeggen, als een soort toeleidende weg. Dit gaat dus vooraf aan het heil. Hier in zondag 2 wordt iemand voorbereid op het leren kennen van de Heer Jezus Christus. En als we dan uiteindelijk straks in zondag 5, 6 en 7 zijn aangekomen en de vraag hebben gehoord, wat is er waar geloofd, dan zijn we in ieder geval dit voorbij. Nee, de Heidelberger Catechismus benadrukt het voortdurend. Dit is een onderdeel van die enige troost in leven en in sterven. Zondag 2. Als dit er niet is, is de rest er ook niet. Wat die rest is, verlossing en dankbaarheid. Die drie dingen, ellende, verlossing en dankbaarheid, zijn drie kanten van die enige troost in leven en in sterven. Haal je er één bij weg, dan vallen de andere twee ook weg. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen vanavond, als u het zo aan het uitleggen bent, en ik zat vanavond inderdaad in de kerk toch wel een beetje achterover geleund te luisteren, met het idee van dat is gelukkig in mijn leven een gepasseerd station. Inderdaad, als ik terugkijk op mijn leven en dan moet ik het belijden tegenover de Heer. En zo heb ik het ook wel eens verteld. Toen kwam het woord en het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En God, de Heilige Geest, legde mijn leven open voor Gods aangezicht. Het orde van de wet klonk over mijn hart en ik kwam voor God schuldig te staan, maar gelukkig in de loop van de tijd, onder de verkondiging van het evangelie, ontdekte de Heer me ook aan de dierbaarheid, de gewilligheid, de gepastheid of volkomenheid van de zaligmaker. Ik weet waar ik uit verlost ben. Maar als u vanavond zo dat uitlegt, zondag 2, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan gebruikt God vanavond de wet opnieuw in mijn leven. Want als ik mijn leven ook na ontvangen genade leg naast de eis van de wet, mag ik het eens even heel menselijk zeggen, gemeente, dan zakken we als een baksteen. Dan komen we de toets van de wet niet door. Wat is nu de troost van zondag 2? Laten we even kijken, gemeente, naar het begin van zondag 1. Dan komt die vraag, wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Dan is het begin dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en het sterven niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En daar zet zondag 2 nu op in. Niet van mezelf, maar van een ander. Want wie ben ik zelf? Nou, dat staat aan het slot van zondag 2. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ja, dat geldt ook na ontvangen genade, dit antwoord. Mag ik gewoon eens een Bijbels voorbeeld geven? Ik denk even aan David. Die staat toch wel voor een geweldig probleem. Hij heeft een vrouw zwanger gemaakt. Hoe moet je dat probleem nou oplossen? David is natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen en die denkt, weet je wat, ik roep haar man even terug naar huis voor een onschuldige boodschap. Kom van het slagveld, krijgt dus verlof. Ziet er ook naar uit om naar huis te gaan en bij zijn vrouw te kunnen slapen. En als dan na verloop van een aantal weken duidelijk wordt dat zijn vrouw zwanger is, dan zal Uria denken dat het kindje verwekt is tijdens de verloftijd van Uria. Ik zeg het maar gewoon zoals David ook dat heeft bedacht. Slim, hè? Kunnen u ook bedenken. Ik ook. Dat is toch het eerste wat we doen, gemeente. Als je geconfronteerd wordt met je eigen gevolgen van je daden, dan ga je op zoek naar een oplossing. Dan denk je, hoe red ik me hieruit? En dan kunnen we opeens heel slim en creatief zijn. Met één grote leugen. Waar David niet op heeft gerekend, is op de godsvrezen van Uria. Het is een man die de Heere vreest. En die neemt zijn verantwoordelijkheid serieus. Die zegt, ik ga niet naar huis om even bij te komen van de strijd en te ontspannen bij mijn vrouw. Ik neem mijn verantwoordelijkheid serieus. Ik ga naar het paleis en ik ga van het paleis terug naar mijn makkers op het slagveld. Ja, en dan moet David een ander plannetje bedenken. Geneigd om zijn naaste te haten. U en ik hebben dat hopelijk niet gedaan, een man om het leven gebracht. Maar mag ik eens eerlijk zijn vanavond? Zou u het nou graag willen als u de Heere vreest en je mag aan het avondmaal gaan, dat tijdens een avondmaalsbediening even op die avondmaalstafel wordt gelegd waar je op dat moment allemaal aan denkt? Ik niet. En u ook niet. Want zonder concrete woorden, maar dat vloekt soms met de heiligheid van God. Of niet? En daar ligt nou de troost vanavond. Die ligt dus niet in mezelf, ook niet na ontvangen genade. Die troost is niet afhankelijk van de mate waarin ik in de heiliging gevorderd ben. Die troost is ook niet eens afhankelijk van de vraag of ik wel of niet de Heere wil liefhebben met geheel mijn hart en met geheel mijn ziel. Dat is inderdaad iets wat God van zijn kinderen eist. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar om te benadrukken vanaf het allereerste begin in de Heidelberger Catechismus zet zondag 2 op deze manier in. Door duidelijk te maken dat het dus buiten mezelf in Jezus Christus ben. Hij is niet mijn eigendom. Ik ben van hem. Hij heeft mij geëigend. En als ik dat zo zeg vanavond, gemeente, aan het einde van de preek, dan hoop ik dat u samen met mij ook tegen het einde van zondag 2, en dan kijk ik toch met nadruk ook in de richting van hen die de Heere mogen vrezen, het niet klein kan krijgen dat ik nog steeds een eigendom ben. Want als er één is die weet wat ik aan die avondmaalstafel soms wel denk, als er één is die weet wat er soms in mijn gedachten speelt, als er één is die weet wat voor potje ik er soms van maak in de binnenkamer, als er één is die weet wat ik soms kan denken over een ander, dan is hij dat. En tot op de dag van vandaag zegt hij nog steeds: jij bent van mij. Nee, dat gebruiken we vanavond niet als een soort verontschuldiging. Maar dan zegt de Heidelberger Catechismus vanavond: door de wet. Ja, aan het einde van zondag 2 zeg ik: dank zij de wet. Wordt mijn hart week, ootmoedig, verslagen en verbrijzeld voor hem. En blijft alleen maar God over. Amen.